Goed, ik wou graag gaan beginnen. Welkom allemaal bij deze sessie. Fijn om toch nog te zien dat er een hoop mensen opkomen dagen. Want ik ben net niet de graveyard shift, een van de laatste sessies. Maar ja, dit begint al best wel een indut momentje te worden. Dus super dat jullie er allemaal zijn. Waar ik vandaag jullie wat over wil gaan vertellen is hoe je zeg maar actor model systems bouwt met Akka.net. Ik ben Edwin van Wijk, ik ben software architect bij InfoSupport. En nou goed, ik wil jullie de komende drie kwartier gaan vermaken hiermee. Kleine overview, eerst een stukje algemene introductie. Dan gaan we kijken wat is nou actor model, want dat is een theoretisch model, daar gaan we naar kijken. Dan gaan we specifiek inzoomen op Akka.net, het framework. En dan vervolgens laat ik ook nog wat demo's zien van hoe je met Akka.net dingen kan doen. Dus om af te sluiten met wat code is altijd goed volgens mij. Dus without further ado. Iedereen die wel eens een gedistribueerd systeem heeft gebouwd, die weet dat dat moeilijk is. We zien veel traditionele, noem ik dat dan maar, want oud klinkt wat negatief, maar traditionele architecturen die er ongeveer zo uitzien. Dus we hebben ergens zeg maar een frontend en die is helemaal uitgeschaald met een load balancer, dus dat hebben we wel onder controle. Dan hebben we vaak nog wat line of business applications die zeg maar in de organisatie draaien, wat reporting. En dan hebben we een of andere database cluster waar alle data zeg maar bij elkaar komt. En hier zitten een aantal zeg maar vervelende dingen in. Allereerst, concurrent code schrijven is gewoon moeilijk. Dingen als threading, dingen als race conditions, dingen als deadlocks, noem het allemaal maar op. Ja, daar moet je best wel veel voor weten om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het is doable, maar het is ingewikkeld. Daarnaast zie ik in dit plaatje ook nog wel ergens een bottleneck. Ik weet niet of iemand hem ook al had gezien. De hint is, de kleur is lichtblauw. En dat is dat database cluster wat daar staat. Want je gaat op een gegeven moment hier ontzettend veel load krijgen vanuit de frontend kant, maar iedereen zit in die database te gutten. Lezen, schrijven, daar gaan logs ontstaan. En dat noemen we dan contention op de database en dat, ja, dat kan gewoon je performance heel erg naar beneden halen. Daarnaast is het ook zo dat je vaak ziet in dit soort architecturen, dit wordt ook wel SOA of een monolithische applicatie, is dat er een stukje, als er iets stuk is, dan valt vaak de hele applicatie om. En eigenlijk zou je fouten willen zeg maar, binnen een bepaald stukje van het systeem willen houden en niet het hele systeem willen laten omvallen. En dat is moeilijk. Nou, het actor model is eigenlijk iets wat een aantal oplossingen voor dat soort problemen biedt. En het is al heel oud en ik kan niet heel vaak binnen de IT praten over dingen die ouder zijn dan mijzelf. Maar nu kan dat wel, daarom heb ik ook dit onderwerp gekozen, dus dat vond ik wel heel cool. Maar dat is in 1973 al bedacht, de theorie in ieder geval. En eigenlijk is het gewoon een computing model voor high available en scalable distributed systems. En het is vooral heel goed in workloads waarbij je heel veel concurrent werk moet doen. En hou dat ook in de gaten, daar kom ik straks nog even op terug. Er zijn ook heel veel problemen waar een actor model niet helpt of misschien zelfs tegenwerkt. Dus je moet even goed nadenken of als je dit wil gaan gebruiken of je probleem daar zeg maar wel geschikt voor is. Wat we ook wel zien is dat de theorie al best wel bewezen is. Een voorbeeld wat veel wordt aangehaald is Erlang. Erlang, dat is een taal die nog steeds beschikbaar is, een open source taal. Bijvoorbeeld een product als RabbitMQ is geschreven met Erlang. En dat is eigenlijk ooit bedacht door Ericsson. En die hadden zeg maar miljoenen van die network packets die over die telefoonnetwerken heen gingen. En daar moesten ze dus een systeem voor bouwen. En daar hebben ze eigenlijk actor model voor ingezet. Daarnaast zie je dat om die theorie te implementeren zijn er best wel wat frameworks. Ik heb hier een aantal genoemd, maar als je hierop gaat zoeken zijn er best wel veel voor alle verschillende platformen, voor PHP, voor Python, noem het maar op. En in dit geval gaan we dus naar Akka.net kijken. Dus dat is gewoon een implementatie. Maar bijvoorbeeld Azure Service Fabric, natuurlijk een dienst die op Azure best wel nieuw is, heeft ook een actor model implementatie in zich. Akka.net, wat is dat? Eigenlijk is het een poort van het Akka-framework wat we kennen van Scala Akka. Dat draait op de JVM. Dat is best wel een modern en populair framework. En dat is gewoon gepoort. En best wel één op één. Dus de zaken die je in Akka terugvindt, die vind je bijna één op één terug in Akka.net. En het leuke is dat Aaron Stannard en Roger Alsing, die zijn ooit een bedrijf begonnen, Petabridge. Dat levert ook wel support. Hè. Dus het is een open source product, maar je kunt ook wel support en training en dergelijke krijgen. En het leuke is, als je het verhaal hoort achter Akka.net, is dat ze op een gegeven moment een probleem hadden. Ze wisten niet hoe ze het moesten oplossen. Toen kwamen ze op een gegeven moment achter, hey, dit zou je met een actor model kunnen oplossen. En toen dachten ze, hey, er is geen implementatie voor .net. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan Akka-poorten naar Akka.net. Dat is eigenlijk in het kort het verhaal hierachter. Wat is dat dan, Akka.net? Het is een framework en een runtime. En dat is wel goed om je even te realiseren. Het is niet alleen maar een setje met libraries, maar het is ook echt een runtime. Actors draaien in een runtime en daar gebeuren allerlei dingen. En die runtime die doet ook een hoop dingen voor je. En dat is wel belangrijk om te weten, want daar komt ook het gemak vandaan als je met actors gaat werken. Nou, je kunt Actors bouwen in C-sharp of in F-sharp. En het draait eigenlijk overal waar je gewoon een .NET proces hebt. Dus een console applicatie, een Windows service, nou, you name it. Als je een .NET proces hebt, kun je daar Actors in draaien. Daarnaast, wat ik zelf wel mooi vind aan het framework, en dat is het gelijk ook gevaarlijk als je een hoop developers in je team hebt. Het is highly extensible. Dus je kunt bijna alle onderdeeltjes die je gebruikt, die kun je bijna wel zelf schrijven of vervangen. Of er zijn verschillende implementaties voor vanuit de community. Nou, en hoe krijg ik dan Akka.net? Nou, het zijn gewoon een set met NuGet packages. En daar zal ik straks ook wat meer van laten zien in de demo-applicatie hoe dat werkt. Nou, dat is eigenlijk wat Akka.net is. Dan gelijk een stukje disclaimer. Ik ga vandaag, ik heb 45 minuten om jullie hier doorheen te praten. En I'm barely scratching the surface. Ik laat hier een aantal belangrijke concepten zien, maar in Akka.net is het sowieso een feit dat je dingen op misschien 10 verschillende manieren kunt doen. Ik laat er dan een paar zien. En ook een heleboel concepten die nog in Akka.net zitten, die komen vandaag gewoon niet aan bod vanwege de tijd. En ik zie dit ook eigenlijk als een soort inspiratiesessie. Dus zeg maar, word je hierdoor geïnspireerd en denk je, hey, dit zou best wel eens kunnen passen op mijn probleem. Ga hier dan mee aan de slag. Ik heb straks ook nog een aantal resources waar je veel meer informatie kunt vinden. En ga hier echt mee werken. Want dit is echt wel een framework waar je ervaring mee moet opdoen om het echt goed te kunnen leren. Maar goed, er zit dus nog veel meer in dan wat ik vandaag laat zien. En ik zal af en toe daar ook wel even wat hints laten vallen wat dat dan is. Nou, dat is het Akka.net framework. Dan gaan we eens kijken, wat is nou eigenlijk een actor? Hoe werken we nou met actors? Elke presentatie die ik tot nu toe nog heb gezien over actors, bijna elke presentatie, die had dan hier een plaatje van Tom Cruise of van een andere acteur. Dat heb ik niet gedaan. Maar goed, denk dat er even bij als je dat leuk vindt. Een actor is niets anders dan een object. Het is gewoon een object wat ergens in memory leeft. Tot zover is er niets geks aan de hand. En omdat je zeg maar, gebruik wil maken van de diensten van Akka.net, zal dat afleiden van een klasse uit het Akka.net framework. Daar gaan we zo nog meer van zien. Er zit ook een gat in die actor en daar ga ik zo uitleggen waarom. Nou, dat ding heeft state en dat is private state. Dus dat zijn gewoon private fields of private properties. En die zijn ook alleen voor de actor. Binnen de actor zijn die bereikbaar, niet van buitenaf. Nou, een actor heeft ook behavior. Dat zou ik bijna zeggen, want als je niks met je state doet, ja, dan gebeurt er ook niet zo heel veel. Dus zo'n actor, ja, die gaat allerlei dingen doen, die gaat state veranderen. Tot nu toe is het eigenlijk gewoon een object. Maar dan wordt het interessant, want elke actor heeft by default een mailbox. En je ziet dan ook dat alle communicatie met een actor in jouw systeem gebeurt via asynchronous messaging. Dus je kan alleen maar een berichtje sturen naar een actor. Je krijgt nooit een reference naar zo'n actor te pakken, je kunt alleen maar berichtjes sturen. Dus dat is een heel belangrijk verschil met een normaal object waar je gewoon zeg maar methodes op aanroept. Dat doe je hier niet. Je stuurt berichtjes. En dan eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Als die een berichtje oppakt, pakt hij er altijd maar één tegelijk op. Nou, de oplettende kijker die wel eens iets met threading en locking en mutexen heeft gedaan, die zal denken, oh, maar dat is handig. Want dat betekent dus dat er altijd maar één thread tegelijkertijd op die state zit te werken. Dus ik hoef helemaal geen synchronisatie te doen. Ik hoef helemaal me daar niet druk om te maken, want ik ben gewoon altijd één thread. Toen ik dit de eerste keer zag, toen dacht ik, cool, oké, maar hoe ga ik dan heel veel processen en concurrency doen? Want ja, als ik altijd maar één thread heb, kan ik ook altijd maar één ding tegelijk doen. Nou, daar komen we zo op terug als we gaan kijken naar hiërarchie. Want wat eigenlijk één actor is, ja, daar heb je niet zoveel aan, maar actors worden altijd aangemaakt door andere actors, dus je hebt altijd een parent actor. En nog veel belangrijker, je kunt zelf als actor zijnde child actors aanmaken. En dit is eigenlijk waar de truc dan uiteindelijk tevoorschijn komt. Want wat je dus gaat doen is gewoon je werk verdelen over verschillende child actors. Nou, gaan we zo nog veel meer van zien. Maar dit is basically it. Dit is zeg maar hoe een actor eruit ziet en hoe je daar zeg maar conceptueel over na kunt denken. En nou, als je dat goed in de gaten hebt, dan kun je met die actors aan de slag. Dus dat is eigenlijk best simpel. Nou, hoe ziet het er dan in code uit? Zoals ik al zei, een actor leidt altijd af van een klasse uit het Akka.net framework. En in dit geval heb ik een receive actor gebruikt. En een receive actor is een bepaald type klasse wat ik kan gebruiken, waarbij ik zeg, ik ga zelf in mijn constructor of op een andere manier, ga ik definiëren op welke messages ik wil gaan reageren. En dat zie je hier gebeuren in de constructor. Ik zeg, als er een some message binnenkomt, dan moet je in dit geval dat ding gewoon op de console afdrukken. Nou, ik kan ook zeggen van ja, roep dan een of andere handler aan. En dat is gewoon een methode die in die actor gedefinieerd is. Dus op deze manier kan je dat doen. Nou, zoals ik al aangaf, er zijn vaak heel veel verschillende manieren om dingen te doen binnen Akka.net. Dus ik kan een actor ook zo definiëren. Dit is een andere manier om te definiëren op welke berichten ik wil reageren. Door namelijk een typed actor te pakken. En dan kan ik gewoon zeggen, I handle en dan het type van de message. Die implementeer ik vervolgens en dan zorgt het Akkadon.net Runtime zorgt ervoor dat automatisch die bijbehorende handlers worden aangeroepen. Dat is eigenlijk een soort kortere manier van opschrijven. Dus als je zegt van wat is dan het verschil tussen deze en deze, want hier moet ik dingen zelf doen. Nee, hier kun je zelf dingen doen. Dus wat Akka bijvoorbeeld ook kan doen, is dat je zegt als ik een bepaald bericht binnenkrijg, dan ga ik dit herdefiniëren. Dus dan ga ik mijn gedrag veranderen op basis van een bericht wat binnenkomt. En daar zijn weer allerlei convenience methods voor gemaakt om dat te doen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld state machines maken of je kan op een andere manier omgaan met die berichten die binnenkomen. Dus dat is ook iets wat je echt meekrijgt als je hiermee aan de slag gaat. Er zijn verschillende manieren om dingen te doen. En we zullen zo ook nog andere manieren zien in de demo. Nou, zoals gezegd, actoren vormen een hiërarchie. En dat is wel belangrijk, want een mooi Nederlands spreekwoord zegt vele handen maken licht werk. Dit is ook wat hier geldt. Want wat je gaat doen is je workload gewoon verdelen over je child actors. En zeker als dat werk gevaarlijk is, dus stel ik moet een webservice aanroepen en de verbinding is niet altijd even goed. Ik moet een hele zware berekening doen of ik moet iets doen waarvan ik kan verwachten dat er een fout optreedt. Dan offload ik dat naar een child actor. Wat je hier ook kan gebruiken is routers. En dat is bijvoorbeeld een ding wat ik niet ga behandelen, maar wat wel echt super cool is. Dus dat is ook een van de dingen waar je naar zou kunnen kijken. Want dan kun je daar met bepaalde strategieën dat werk op een bepaalde manier over die actors verdelen. En dat is echt, vind ik, een hele elegante manier om werk te verdelen. Dus kijk daar vooral naar als je hier naar gaat kijken. Wat dan verder nog belangrijk is, dat elke actor in zo'n actor model, of in zo'n actor system moet ik eigenlijk zeggen, zo'n verzameling met actoren heet een actor system, die heeft een uniek adres. En dat werkt eigenlijk een beetje zoals het foldersysteem in een file system. Dus je begint bij de root. De user actor, die krijg je altijd cadeau. Die is er altijd. Dat is eigenlijk het begin van je boom. En dan vervolgens zou je kunnen zeggen, die actor die hier hangt, dat is binnen my system, de naam van mijn actor system. En dan user A2 B4 C3. En zo kan je elke actor kan je gewoon uniek identificeren. Het grappige daarbij is ook dat elke actor direct een andere actor kan met een andere actor kan communiceren. Dus ik heb niets te maken met een controller of een discovery service of whatever. Nee, ik mag gewoon zeggen, als ik weet waar die actor leeft, dus als ik zo'n adres heb, dan zou ik bijvoorbeeld vanuit deze actor met dit adres rechtstreeks een bericht naar die actor kunnen sturen. Dat klinkt op zich een beetje gek, dat je denkt van, maar dat is wel raar dat iedereen maar elkaar dingen kan sturen. Maar dat is juist ook wel de kracht. Want ja, alles komt gewoon in die mailbox terecht en hij gaat het gewoon, op de volgorde waarin die berichten binnenkomen, gaat zo'n actor dan die berichtjes afhandelen. Goed, hoe communiceren we dan met een actor? Nou, in ieder geval als je een actor zelf aanmaakt, dus als ik een child actor aanmaak, dan krijg ik een iActorRef instantie terug, of een iActorRef implementatie. En die iActorRef die zou je kunnen zien als een proxy. En wat ik al zei, je krijgt nooit keihard een memory reference naar een actor. Je gaat altijd alles via die iActorRef doen. Dus dat is wel belangrijk om in de gaten te houden. En als je dat dan eenmaal hebt, dan kan je eigenlijk maar twee dingen. Je kunt nog wel meer, maar dit zijn de belangrijkste. Je kunt een actor iets vertellen of je kunt hem iets vragen. Nou, dat lijkt me heel evident. Als je hem iets vertelt, dan zeg je gewoon, hier heb je wat gegevens, doe er wat mee. En voor de rest vind ik het prima. En als je zegt ask, dan zeg je van, hier heb je wat informatie en ik wil graag een antwoord van je. Een soort request response. En ondanks dat ask wel async-like is, is wel een beetje de regel, de ongeschreven regel van, gebruik ask zo min mogelijk. Dus als je het kunt vermijden, doe het dan. En je kan namelijk ook zeggen, ik tel iets aan een actor en hij telt mij weer wat terug, omdat hij mij kan vinden in de hiërarchie. En ik zal zo ook laten zien dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Dus op het moment dat je alles met tel kan doen, doe dat dan en probeer request response zoveel mogelijk achterwege te laten. Nou, zoals ik al zei, als je zo'n actor wilt vinden en je hebt zijn adres, dan kun je daar een actor selection voor gebruiken. En een actor selection werkt eigenlijk hetzelfde als een iActorRef. Daar kan je ook gewoon tegen zeggen tell or ask. Alleen, hier zijn wel slimme dingen. Want je kan bijvoorbeeld hier een absoluut of een relatief pad gebruiken. Dus als je zegt punt, punt, slash en dan weer in de subtree C4 of zo, dan kom je bij je broertje uit, om zo te zeggen. Dus je kunt ook relatief door die boom kan je dingen zoeken. En je kunt wildcards gebruiken. Dus je zou kunnen zeggen, naar alle childs van die actor wil ik dit bericht sturen bijvoorbeeld. Dat is wel heel cool, want dan kan je zo'n soort multicast messaging gaan doen. Nou, dat is op zich allemaal heel erg krachtig. En hoe ziet dat er dan uit? Als je dus, in dit geval wordt er een actor system aangemaakt, my system. En dan vervolgens, om een actor te maken, een van de manieren om een actor te maken, is in dit geval om op dat actor system te zeggen, actor of, ik definieer mijn type en vervolgens geef ik hem een naam A1. Nou, en dan heb ik een actor gemaakt en kan ik hem wat gaan vertellen. Nou, je ziet hier ook, zo'n message is eigenlijk gewoon een POCO, gewoon een immutable C-sharp class die je daarvoor kunt gebruiken. Daar gaan we straks in de demo nog meer van zien. Als ik in een actor zit, want dit is dus de buiten, hè, dit is vanaf het actor system gezien. Als ik in een actor zit, dan heb ik altijd een context tot mijn beschikking. En die context die bevat allerlei slimme dingen om met mijn omgeving allerlei dingen te gaan doen. En een van de zaken wat ik kan doen is dat ik zeg context.actorof en dan ga ik zelf een actor aanmaken. Die creëer ik, ik krijg daar een actor ref uit terug en vervolgens kan ik hem wat vertellen. En heb ik dus een stukje werk gedelegeerd naar een child actor. En zo ziet zo'n actor selection eruit. Nou, dat lijkt me niet echt heel spannend. Je moet het pad weten, dat is dus wel belangrijk. En vervolgens kan je die actor wat gaan vertellen. Dan zijn er nog een aantal convenience methods als je in een actor zit. Namelijk, zoals ik net al zei, als jij iets vertelt aan een actor en je wilt een antwoord terug, dan zou je verwachten, oh, dan moet ik mijn adres gaan meesturen of dan moet ik allemaal moeilijke dingen gaan doen. Nou, dat is dus typisch waarom dat framework, die regelt dat voor je. Want op het moment dat jij een message afhandelt, dan is de sender, die wordt altijd gevuld met de actor, de iActorRef van de actor, die jou dat bericht heeft gestuurd. Dus zo kun je heel makkelijk zeggen, oh, als ik iets terugkrijg, dan tel ik jou gelijk het antwoord weer. Dan hoef je geen ask te gebruiken bijvoorbeeld. Er zijn nog meer dingen. Je kunt je parent opvragen. En deze is ook wel interessant. Je kunt ook jezelf messages sturen. En dat kan soms heel handig zijn. Want je kunt ook er is ook een scheduler waarbij je zegt, stuur mij zelf over 5 minuten een bericht of zo. Dat soort dingen zijn allemaal mogelijk. En kun je allemaal via die context regelen. Dus we hebben het gehad over actors. We hebben gezien, ze leven in een hiërarchie. En we hebben in het begin gezegd, het is soms moeilijk om fouten in een systeem te isoleren. Nou, daar hebben ze iets voor bedacht binnen het actor model, wat heet supervision. En dat vind ik zelf wel heel elegant. Als we hier het voorbeeld weer van die hiërarchie zien. Als er een fout optreedt, dan is de actor die jouw parent is verantwoordelijk om te bepalen wat er dan gebeurt. Dus elke actor die child actors heeft, is de supervisor van die child actors. En als er een fout optreedt binnen zo'n actor, dan wordt er een systeembericht gestuurd. En naast dat je berichten onderling aan het uitwisselen bent, zit er ook nog een heel stuk systeemberichten in akka.net. Dat zijn ook allemaal actors en die regelen dit soort dingen. Dus stel dat we in C2 een error krijgen, dan wordt er uiteindelijk een berichtje verzonden naar B2, zijn parent, waarbij gezegd wordt, er is een exception opgetreden. Wat gaan we daarmee doen? Dat moet jij voor mij gaan bepalen. Nou, dan kan eigenlijk die actor, die child of die parent actor, die kan dan een aantal dingen zeggen. Die kan zeggen, resume die child actor maar. Dus met andere woorden, ga maar gewoon door waar die gebleven is. Want ik kan niks met die error of dat is geen probleem, je kunt gewoon doorgaan. En dan blijft hij gewoon berichten oppakken en blijft hij doorwerken. Hij kan ook zeggen, restart my child maar. En dit zegt hij dus tegen de akka.net runtime. Dus hij zegt uiteindelijk van, oké, dit wil ik dat er gebeurt met mijn child. Hij kan ook zeggen, stop. En dan wordt de child actor helemaal gestopt en dan gaat hij ook geen berichten meer oppakken. En hij kan zeggen, ik weet het eigenlijk niet, ik escalate hem. Dus dat wil zeggen, ik ga 1 stapje higher in de tree of command en dan moet mijn parent het maar oplossen. Nou, en als je uiteindelijk helemaal bovenin ergens uitkomt, dan zal het actor system zeggen, er is nou iets echt helemaal stuk, dit kunnen we niet oplossen, dus ik ga de hele boel afsluiten. Er is wel een verschil tussen resume en restart, is wel belangrijk om even in de gaten te houden. Als ik mijn child resume, dan wordt mijn state, die wordt bewaard. Dus mijn state blijft beschikbaar. Als ik hem restart, dan wordt de state weggegooid. Dus dan is je state is weg. Dan wordt hij echt helemaal van voren van gestart. En ik denk dat de oplettende kijker ook wel weet waarom je dus nooit een directe referentie naar een actor krijgt, maar altijd een ref. Want dan kan namelijk de akka.net runtime kan gewoon nieuwe actor-instanties creëren, op dezelfde plek injecteren. En jij kan gewoon via die actor ref gewoon weer je berichtje sturen. Dus daarom werkt dat op die manier. Nou, dit pattern noemen ze ook wel het error kernel pattern, want je maakt hier eigenlijk een soort kernel waar die error binnen zit en de rest van het systeem heeft daar geen last van. In het kader van weetjes is dat er een die je mee kan pakken. Hoe ziet dat erin uit in code? Als ik in de parent actor en ik wil definiëren hoe ik omga met de supervision van mijn children, dan definieer ik deze methode, ik override deze methode, supervision strategy. En dan kan ik zeggen, maak maar een nieuwe strategy, in dit geval one for one. Ik zal even niet op ingaan, maar daar zijn verschillende manieren om dat te doen. En ik zeg, ik mag binnen een tijdbestek van 1 minuut, mag ik 5 exceptions verwachten. Dan ga ik ze afhandelen op deze manier. Dus in dit geval zeg ik, als het een not implemented exception is, ga dan maar gewoon door. In het geval van een argument exception, enzovoort, enzovoort. Krijg ik nou de zesde exception binnen 1 minuut, dan zegt de akka.net runtime, forget about it, ik ga die child stoppen, want dit is kansloos, dat gaat hem niet meer worden. Dus zo kan je zeg maar een soort, ja, noem het een circuit breaker-achtig mechanisme gebruiken, zodat als dit blijft loopen, dat dan op een gegeven moment ook de runtime inbreekt en zegt, ja, dit gaat hem niet meer worden. Ik ga de boel nu stoppen. Om er weer voor te zorgen dat niet de rest van je systeem op een gegeven moment onderuit gaat. Goed. Nou, nu hebben we een heel mooi ACTA-model met een hiërarchie. En die houdt zijn fouten netjes zo geïsoleerd mogelijk. Dus nou, dat gaat al best de goede kant op. Wordt al best een mooi systeem. Maar het draait allemaal nog op één laptop. Nou, en dan komt eigenlijk de kracht van remote actors tevoorschijn. Namelijk, binnen ACTA heb je allerlei add-ons. En dit is ACTA.remote. En die levert eigenlijk, zoals ze dat noemen, location transparency. En de eerste keer dat ik dat las, dan dacht ik, ja, location transparency. Maar ik moet weten waar zo'n actor leeft. Dus in het geval van remote actors, als ik hier een aantal actoren en ik wil communiceren met deze actor, dan moet ik in zijn adres moet ik opnemen het transport wat ik gebruik. Nou, er zijn er een aantal en in dit geval gebruik ik de default TCP. Dan het actor system leeft op die server, op die poort. Ja, hoezo is dat transparant? Nou, dat is niet wat hiermee bedoeld wordt. Wat hiermee bedoeld wordt is dat als ik met een actor werk, dan is er geen verschil of die op mijn eigen machine in mijn eigen proces draait of ergens anders. Dat is wat daarmee bedoeld wordt. Maar je zult wel dan het adres van die ACTA moeten hebben. Nou, daar kan je allerlei slimme trucs voor uithalen, maar dat moet je wel even in de gaten houden. Nou, en als jij zelf een actor aanmaakt, dan kan je ook die actor in een remote actor system creëren. En ik zal in de demo ook even laten zien hoe dat werkt. Nou, dan hebben we dus een remote systeem. We hebben het gedistribueerd over 100.000 nodes. Nou, we zijn super blij, want we hebben een mooi actor model. Maar ik heb al mijn state nog steeds in memory. Dus als die mooie farm van mij crasht, ben ik al mijn state kwijt. Nou, daar hebben ze ACTA.persistence voor bedacht. En ACTA.persistence, die levert je eigenlijk een event-sourced implementatie van persistence. Nou, ik ga niet in op event-sourcing als mechaniek of als pattern, maar daar kun je genoeg over vinden op het internet. Maar je gaat eigenlijk alle events die optreden, die ga je gewoon opslaan. En dan vervolgens gebruik je die om je state te rebuilden door zeg maar al die events opnieuw af te spelen. En ik zal zo even laten zien hoe dat werkt. Nou, voor de mensen die event sourcing kennen, ook snapshots zijn gesupport. Dat is wel handig. En uiteindelijk de persistence waar je die dingen echt in gaat stoppen, dat is allemaal pluggable. Dus er zijn een heleboel implementaties. Ik moet ook wel zeggen dat dit is nog wel redelijk beta. Dit is allemaal contributions vanuit de community. Maar er zijn een heleboel verschillende storage plugins beschikbaar. Nou, hoe ziet dat er dan uit? In dit geval heb ik weer een actor implementatie. En die leidt af van een receive persistent actor. En wat ik dan kan doen, dan heb ik een aantal methodes tot mijn beschikking. Command, recover en persist. En dan definieer ik dus eigenlijk, nou, als er een add command binnenkomt, dan wil ik eigenlijk een amount added event maken. Dat wil ik persisten in de event store. En als dat gelukt is, dan moet je deze handler aanroepen. En die gaat vervolgens de state echt aanpassen. In dit geval is het een hele ingewikkelde actor met heel uitgebreide state. Dat hadden jullie al gezien. Houdt eigenlijk alleen een tellertje bij. En vervolgens kan ik zeggen, als ik aan het recoveren ben, dus als deze actor wordt gestart of gerestart, bijvoorbeeld nadat mijn supervisor heeft gezegd, jij moet deze actor restarten, dan zal die al die events opnieuw afspelen. En dan zegt hij, nou, als er een amount added event binnenkomt, dan moet jij dit doen. En in dit geval roept hij gewoon die handler aan, die dan vervolgens die state zal aanpassen. Eigenlijk heel eenvoudig. Mensen die CQRS kennen, Command and Query Responsibility, Segregation, Commands, Events, nou, kan je hier prima mee implementeren. Dus dat is heel dicht zeg maar, dan bij de theorie van dat pattern. Dat is best wel cool. Goed. Nou, dat is een hele bak met theorie die ik over jullie heb uitgestort. En nogmaals, dit is echt maar zo'n stukje van wat er allemaal kan. Je hebt nog clustering en je hebt nog allerlei coole dingen die we helemaal niet hebben bekeken. Maar wat ik nu met jullie wil doen is, ik heb een demo-applicatie geschreven. En het scenario is, we hebben een mega warehouse, echt massive. Maar ja, we doen cloud, dus alles moet massive en op schaal. Alle producten die hier verkocht worden, die zijn zeg maar zichtbaar. Dat is een soort kijkshop, maar dan heel groot. En iedereen die daar binnen loopt, loopt met een scanner. En die is allerlei producten aan het scannen. En vervolgens geeft hij aan, nou, hier wil ik er 200 van en daar wil ik er 10 van enzovoort. Dus echt een groothandel. Nou, hoe ziet het systeem eruit? Ik moet iets hebben van een inventory, want ik moet spullen verkopen. Dus ik moet bijhouden welke producten ik heb. Dan moet ik een module hebben die dat scannen afhandelt. Vervolgens heb ik in dit scenario ervoor gekozen dat als ik iets bestel, en ik bestel er bijvoorbeeld 10, maar er zijn er nog maar 5, dan gaan de 5 naar een backorder, zodat ik die later kan bestellen en dan later in rekening kan brengen. En vervolgens, alle producten die worden verkocht, dus die niet naar de backorder gaan, die worden uiteindelijk zeg maar in de sales bijgehouden. Dus ik wil namelijk weten wat ik verdien op dagbasis, want dit systeem wat ik ga bouwen, dat moet wel betaald worden. Nou, hoe ziet dit er dan uit als je naar de actor-hiërarchie gaat kijken? Nou, dit is wat ik gemaakt heb. Dus ik heb een store actor, die stelt de store voor. Logisch lijkt me. Ik heb een backorder actor, die gaat backorders afhandelen. Ik heb een scanner actor. En ik heb een customer actor. En die is eigenlijk wat lichter gekleurd. Want in dit voorbeeld worden eigenlijk de gebruikers gesimuleerd. Dus normaal gesproken lopen er daadwerkelijk mannen en vrouwen te scannen. Maar in dit geval heb ik gewoon een actor gemaakt die gewoon met een random interval een product scannen. En elke customer maakt een scanner actor aan die eigenlijk de scanner implementatie afhandelt. Nou, vervolgens is er een sales actor. En dan is er iets interessants. Want die inventory, toen ik de eerste keer deze demo ging maken, toen bestond dit niet. En toen had ik dit gemaakt en toen dacht ik van nou, dat heb ik heel cool gedaan. Want die inventory, daar moet ik zorgen dat ik ga serialiseren. Dat ik zorg dat er niet verschillende producten tegelijkertijd worden verkocht. Want hoe ga ik anders bepalen dat als iemand er 5 koopt en ik heb er nog 5 in mijn store en iemand anders koopt er ook 5, wie krijgt er dan 5? He, dan kom je op het klassieke probleem van state management uit. Maar als ik dit zeg maar zo wil oplossen, heb ik maar 1 inventory actor. Want ja, als ik er meerdere zou hebben, dan krijg ik concurrency op mijn state. Dus nou, ik dacht van, dat is wel gek, want dan heb ik een heel mooi actor model, maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem. Er is iets geks gebeurd. Nou, dat is ook belangrijk als je hiernaar gaat kijken. Toen dacht ik na over dit probleem en toen dacht ik, hé, waarom maak ik niet gewoon een actor voor elk product in mijn inventory? En toen dacht ik eens, gekkie, dat moet je niet doen. Maar een actor is heel lightweight. Je kunt echt miljoenen actors aanmaken in een proces. Ik heb geloof ik wel eens ergens gelezen dat het 300 bytes overhead is per actor. Dus waarom zou ik niet miljoenen actors kunnen aanmaken? En wat ik dan kan doen namelijk, is als er een item gescand wordt en ik heb het ID van het product, dan kan ik gewoon op basis van /user/store/inventory/product-ID, kan ik dat adres samenstellen. En kan ik gewoon een berichtje sturen. Yo, ik wil de 10 van jou hebben. En omdat dan elk product berichtje voor berichtje afhandelt, heb ik in 1 keer mijn state geserialiseerd. Dus op die manier is het heel belangrijk dat Actor Model gaat niet al je problemen oplossen, behalve als je anders wil nadenken over je probleem. En dat is wel echt belangrijk om in de gaten te houden. Want er zijn ook dingen die gewoon niet kunnen met Actor Model of die gewoon niet handig zijn. Ik wil de applicatie er even bij pakken. In dit geval draait dit gewoon in 1 console applicatie. Dat is de warehouse, dat is gewoon een console applicatie. Daar start ik een actor system en ik start daar een aantal actors op. Ik heb een aantal messages gedefinieerd en ik zal even snel zo'n message openen. Bijvoorbeeld purchase product. Zoals ik al zei, dat zijn gewoon plain old C# objects. En immutable. Hè. Je ziet hier dat ze private setters hebben. Dus eenmaal als je zo'n bericht hebt gemaakt, wil je er niet meer aankomen. Nou, zo zijn al die berichtjes. Dus dat is niet heel spannend. En dan vervolgens de actors, want daar gaat het uiteindelijk om. Wat je zult zien, en ik hoop dat jullie dat ook herkennen als ik hier doorheen loop, is dat de code die daarin zit, is puur business logica. Verder niks. Ik doe niks met threading. Ik leid af van een bepaald actortype, maar that's it. Voor de rest is het gewoon puur de code waar het om gaat, die wij moeten schrijven. En alle plumbing en dergelijke, dat wordt door het akka.net framework geregeld. Nou, in eerste instantie laten we die store actor er maar even bij pakken. Als we even teruggaan naar de presentatie, dan zitten we dus hier. En die heeft dus een aantal dingen onder zich, backorder en inventory. Als je dan die code gaat bekijken, die leidt af van een receive actor. Hij heeft hier state, want hij moet even bijhouden. Als iemand een scanner pakt, dan wordt er een activate scanner bericht komt er binnen. Nou, je ziet wat hier gebeurt. Ik heb even een handler geschreven. Als zo'n bericht binnenkomt, dan zeg ik even van, hey, ik heb een additionele actieve scanner. En op het moment dat de gebruiker klaar is, dus hij heeft al zijn boodschappen gedaan en zijn mandje is vol, dan zegt hij van oké, scanning completed. Het enige wat hij dan doet, is hij decrease die aantal scanners. En als die weer op 0 staat, dan zegt hij, nou, iedereen heeft zijn scanner ingeleverd, de winkel kan dicht, het was weer een productieve dag. En weer verlaat een tevreden klant het pand, zou Herman Finke zeggen. Tussendoor gooi ik hier nog wat color console logging om het wat interessanter te maken. Oorspronkelijk zat dat niet in de demo, maar dan kon ik jullie niet zo heel veel laten zien. Als we gaan kijken naar de scanner actor, daar zie je dus dat ik heb gekozen voor die typed actor. Dus je kunt die dingen gewoon zelf kiezen op basis van hetgeen wat je nodig hebt. En die doet eigenlijk maar 1 ding. Die krijgt als hij een scan item bericht binnenkrijgt, dan gaat iets interessants doen. En dat is precies wat ik net vertelde. Hij gaat namelijk op basis van het product ID, en dit is gewoon by convention, hè, dat heb ik zo bedacht. Ik weet dat al mijn producten onder de inventory actor hangen. Ik weet dat die onder de store hangen, dus ik kan zeggen /user/store/inventory. En vervolgens weet ik dat elke product actor product-product ID heet. Vervolgens doe ik een actor selection en dan zeg ik gewoon, ik wil dit product graag aankopen met dit aantal. Nou, de oplettende kijker die ziet hier een stukje refactoring. Nou, ik ga gelijk het antwoord geven, want we hebben niet zo lang. Maar als je het gezien hebt, kudos. Waarom geef ik hier een product ID mee? Hoeft helemaal niet. Dat is mijn traditionele architect die denkt, oh, ik moet een product ID hebben. Nee, want ik zit al, dat product weet zelf wel welk ID die heeft. Dus dat hoeft eigenlijk helemaal niet meer. Dus je ziet ook dat als ik hier nog een keer doorheen zou lopen, dan zouden een heleboel van die berichten die zouden ook weer kleiner worden. En hoe kleiner ze zijn, hoe minder contracten ik heb en hoe minder ellende ik heb. Dus denk daar goed over na. Zelfs in zo'n simpel voorbeeldje zie ik in één keer een fout van mezelf en kan ik... Ja, in principe wel. Ja. Voor de demo zou je dat hierin stoppen, van dat je weet welke gebruiker het is. Ik ga er nu even uit dat dat zeg maar in die customer handler zit. Maar inderdaad, dat klopt. Voor de demo doe ik dat niet. Ik hoef ook gelukkig niet echt die producten te leveren die hieruit komen, dus niet zo heel erg. Maar ja, heel goed. Heel goed. Maar nogmaals, als je hier naar kijkt, dit is alles ook wat het ding moet doen. Hij krijgt een opdracht om iets te kopen. Hij zoekt de juiste product actor erbij en hij zegt, ik wil jou graag kopen. That's it, meer hoeft hij niet te doen. En het is allemaal async. Dus dit is super snel, super lightweight. Hier kan ik er wel duizenden van draaien, dat is niet zo'n probleem. Nou, de sales actor is niet zo heel spannend. Die slaat gewoon elke keer als een product gekocht wordt. Dan zegt de product actor, want dat is denk ik de meest interessante. Die zegt dan, hey, ik heb zoveel producten aangekocht. Dus nou, dat zie je hier gebeuren. Die product actor die zegt eigenlijk van, nou, ik wil eigenlijk de backorder actor wel opzoeken. Want ik moet ook vertellen als er iets naar de backorder moet. Ik zoek de sales actor even op en dan ben ik up and running. En dan vervolgens zie ik hier dat hij alleen maar purchase product afhandelt. En als we daarna gaan kijken, wat gebeurt daar dan? Nou, die purchase product, die zegt eigenlijk van, ik wil dit product graag kopen. En wat die functie teruggeeft, gewoon een private method. En nou, die doet iets met een dictionary, is niet heel spannend. Die geeft terug hoeveel er naar de backorder moeten. Dus als ik er nog genoeg heb, is dat altijd nul en anders komt daar een getal uit. Nou, vervolgens reken ik uit hoeveel heb ik er dan echt gekocht. Ik bepaal de prijs en vervolgens zeg ik tegen de sales actor, yo, ik heb zoveel van die producten verkocht. Hou dat even bij voor me. Nou, en als ik wat naar de backorder moet sturen, dan stuur ik het daarheen. En vervolgens, en hier zie je mooi gebruik van die sender, ik vertel terug naar de scanner actor, ja, dit is allemaal gelukt. Dus als ik dat echt zeg maar heel erg robuust zou willen maken, dat ik zeker weet dat het gebeurd is, of dat ik op de scanner zeg, vink, ja, dit is oké, of nou, noem maar wat op, dan kan je op die manier gewoon tegen je aanroeper vertellen wat er gebeurd is. Even kijken, is er nog meer interessant? Nou, de inventory actor die doet eigenlijk niet zo heel veel spannends. Het enige wat die doet, is gewoon de child actors aanmaken. Inventory is in dit geval gewoon een klasse die ik zelf even heb gemaakt, die gewoon een random set met 25 producten creëert. En vervolgens zeg ik, nou, voor elk product en mijn inventory wil ik graag een actor creëren. Hier zie je weer een andere manier om een actor te creëren. Zoals namelijk net gezien hebt bij die product actor, die heeft namelijk in zijn constructor, krijgt hij mee... het product, en daarin zit het ID, de naam en de prijs, en wat de current stock is. Nou, om dat mee te kunnen geven op die constructor, doe ik dat op deze manier. Je kunt namelijk binnen akka.net, hebben ze iets wat heet props, en die props kan ik aanmaken, en vervolgens geef ik daar een object array aan mee. En die zaken worden dus meegegeven aan de constructor, door de akka.net runtime, op het moment dat die actor wordt gecreëerd via actor of. Dus dat is weer een andere manier om een actor te creëren. En zo zijn er heel veel manieren en heel veel add-ons. Ik kan hier bijvoorbeeld zeggen with router, of je kan allerlei supervising strategies hier meegeven. Dat zijn allemaal dingen die je hier kunt doen. Nou, in principe zijn dat wel de belangrijkste actors. De backorder is niet zo spannend, die houdt gewoon de backorders bij. Nou, en als ik dat dan ga laten zien, dan wordt het misschien een beetje een deceptie, maar goed, dan kan je een beetje zien wat er gebeurt. Dus ik ga wachten en ik zal zo even de code laten zien die dit allemaal aanschopt. En als ik dat dan vervolgens doe, dan zie ik, hey, er is één klant binnen en die gaat allemaal productjes scannen. En daar was niet genoeg van, dus er gaan ook nog wat naar de backorder. En vervolgens draait dit. Nou, niet heel spannend, ook niet heel ingewikkeld qua sample. En je ziet hier al dat er komt nog even een purchase binnen nadat eigenlijk het programma al klaar is. Dus hier zie je ook dat het allemaal async is. En dan was er nog een berichtje in de mailbox en eigenlijk alle scanners waren al binnen en toen werd dat berichtje afgehandeld. Dus het is allemaal volledig async. Dit hebben we verdiend. Nou, daar doe ik het wel voor. Ik weet niet of jullie meegeteld hebben, maar het was een paar seconden. Dus dat is wel een goed uurtarief. En er is nog wat naar de backorder gegaan. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Als ik dat programma open, dat valt eigenlijk ook wel mee. Want ik creëer mijn actor system. Ik zeg van, nou, geef dat eens een mooie naam. Vervolgens maak ik de sales actor. En ik maak ik ga staan wachten. En vervolgens creëer ik de store actor. En dan ga ik even die customers creëren. Nou, in dit geval, dat is dus het simulatiestukje. En vervolgens ga ik wachten totdat mijn actor system klaar is. En dan dump ik de sales. Niet heel spannend dus. Dat is eigenlijk alles wat erin zit. Nou, dat is eigenlijk de basis. Als we dan gaan kijken van, ja, dit draait nu in één console applicatie. Als we dat nou eens remote willen doen. Dan switch ik even naar een andere branch van mijn code. En als je heel goed hebt opgelet, is hier eigenlijk maar één grote verandering. Namelijk, ik dumpte hieronder, dumpte ik ook de sales. Dat doet hij nu niet meer. De rest van de code is precies hetzelfde. Er is alleen wel een extra console applicatie bijgekomen. Die draait hier en die doet eigenlijk niks dan een actor system creëren. En wat ik nu kan doen, is een beetje magie. Dus jullie mogen eerst even een mees zijn en dan ga ik het uitleggen en dan valt het eigenlijk allemaal wel weer mee. Maar ik ga nu allebei die console applicaties starten. En vervolgens ga ik hem opstarten. Dan zie ik dus twee console applicaties. Nou, die sales die gaat gelijk dumpen wat hij heeft. Nou, er is nog niks verkocht en vervolgens start ik hem weer. En dan zie je dus dat die berichtjes die naar die sales actor gaan, er is geen regelcode aangepast. Dus ik heb gewoon mijn actor gecreëerd. Ik heb gezegd van in mijn product actor zoek even via een actor selection die product of die, ja, die, product, die sales actor op. En vervolgens worden daar berichtjes naartoe gestuurd. Nou, hoe kan dat nou? Echte goochelaar vertelt nooit hoe die dat doet, maar dat ga ik jullie wel laten zien. Namelijk, je kunt in akka.net heel veel doen met configuratie. En dit is wat ze noemen HOCON, oftewel Human Optimized Configuration Object Notation. Hoe cool is dat, als je dat in één keer kunt zeggen? Ik zeg het altijd op verjaardagen. Dus wat doe je? Dan zeg ik, nou, ik werk veel met Human Optimized Configuration Object Notations. En ik spreek dat vloeiend. Nou, dan heb je altijd indruk. Maar wat ik hier eigenlijk zeg is log level off, want dan zouden jullie echt helemaal gek worden in die console applicaties. Want alles wat er gebeurt, die systeem messages, als je hier bijvoorbeeld informational of debug invult, je kunt alles volgen wat er gebeurt in je actor model. Is wel heel cool, maar voor een demo word je daar een beetje gek van. En dan gaat het eigenlijk om dat stukje waar ik die actor configureer. Want ik zeg eigenlijk, hey, ik wil nu remote in gaan gebruiken, of het remote stukje. Ik heb dus akka.remote als library toegevoegd, als NuGet package. En vervolgens zeg ik hier, ik wil graag de remote actor ref provider gaan gebruiken. En dat is een hint voor akka om te zeggen, oh, ik moet nu dus location transparency. Dus ik moet nu remote actors kunnen ondersteunen. Nou, dan hier onderaan, dit stuk. Daarin zeg ik eigenlijk dat voor remoting, ik ben hier de client. Hè, want dit is de configuratie van mijn warehouse en ik praat tegen die sales. Dan zeg ik eigenlijk, ik wil TCP gebruiken, Helios.tcp. Port 0, dat betekent kies maar een port, het maakt mij niet uit, en ik draai op localhost. En dan komt eigenlijk het allerbelangrijkste stuk, namelijk, hier geef ik aan dat als er een sales actor gecreëerd wordt, dan wil ik graag dat hij die remote neerzet op het sales actor system at localhost op port 999. En dat correspondeert, als ik nu overstap naar de sales console applicatie, en ik pak daar de config, daar zie je eigenlijk vergelijkbaar iets. Het enige verschil is hier, dat ik hier de port opgeef, want ik ben de server, dus ik moet een well-known port hebben, anders kan ik daar niet terechtkomen. En that's it, meer hoef je niet te doen. Dus zodra ik dit zo heb geconfigureerd, en ik zeg hier actor of sales actor met de naam sales, want daar gaat het om, dan pakt hij die configuratie op en zegt hij, oh, die wil je draaien in dat actor system, wat op die machine draait, nou prima, ga ik dat regelen voor je. En ook, als ik in die product actor kijk, die doet een product of een actor selection, deze, heb ik ook niets aan aangepast. Gewoon slash user slash sales. En dan vindt hij hem in dat andere actor system. Nou, dat is wel cool. Want dat betekent gewoon dat ik meer weer kan zeg maar, bezighouden met hoe wil ik mijn actors verdelen over mijn nodes. En niet WCF en weet ik veel wat voor een ellende met protocollen. Dat regelt akka.net voor je. En zoals gezegd, al die dingen zijn configureerbaar. Je kunt heel veel instellen aan die transports qua throttling en weet ik veel wat allemaal. Dus dat is best wel heel erg uitgebreid. Je kunt je eigen transport erin pluggen als je daar zin in hebt op een regenachtige zondagmiddag. Dus dat is best wel heel cool. Dus dat wat betreft het remote stuk. Dan wil ik jullie nog laten zien het persistent stuk. En wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk de sales actor persistent gemaakt. Want ik wil natuurlijk wel onthouden hoeveel spullen ik heb verkocht. Nou, ik heb de sales actor dusdanig aangepast. Ik heb hem nu af laten leiden van een receive persistent actor. En wat er dan gebeurt is dat ik zeg van, oh, ik gebruik de command method. Als er een sell product command binnenkomt, dan maak ik daar een product sold event van. En vervolgens zeg ik persist dat event. En als je klaar bent, roep de handle methode aan. En die handle zal dan vervolgens weer mijn product en het aantal en de price toevoegen aan de state. Ik heb hier ook een dump sales command. En dat commando gebruikt de warehouse elke keer om te vragen, hey, dump nog eens even die sales, laat eens even zien wat je hebt. Daar doe ik niks met persistence, want ja, waarom zou ik dat event persisten? Ik laat alleen maar wat zien, er verandert helemaal niks aan mijn state, dus whatever, laat lekker gaan. Deze is wel heel belangrijk. Dus in dit geval zeg ik eigenlijk, als ik een, en dan moet ik me even verexcuseren, een J-object krijg. Ik zal zo uitleggen waarom dat is. Maar in ieder geval, als ik een bepaald event binnenkrijg, dan in dit geval kijk ik even of het een product sold event is. En als dat zo is, dan handle ik gewoon dat product sold event. En dat is eigenlijk dezelfde methode als deze, waardoor de state wordt aangepast. En zo zie je dus dat, dat je op die manier zeg maar die actors een ding kan laten doen. En wat ook wel handig is in dit geval, is als ik een product sold event binnenkrijg, dan pas ik mijn state aan. En dan wil ik eigenlijk weer die sales opnieuw dumpen. Nou, de grap is dat ik daar kan zeggen, if not is recovering. Dus het framework geeft je ook mogelijkheden om te zeggen, ja, ben ik nu events aan het afspelen of ben ik gewoon een command aan het afhandelen? Dat is heel belangrijk, want als ik tijdens het replayen van 1,6 miljoen events constant zeg maar, die dingen ging dumpen, ja, dan duurde het heel lang om dat ding op te starten. Dus ook daar moet je over nadenken van, oké, wil ik alles wat ik normaal gesproken doe als ik zo'n event afhandel, wil ik dat ook doen als ik aan het recoveren ben? Nou, dit soort properties kun je dan gebruiken om dat uit te vragen. Dus dat is wel super handig. Wat ik hier gebruikt heb, is een implementatie van het akka.persistence library. En daar zijn allerlei plugins, zoals ik al zei. En oorspronkelijk had ik dit geschreven op de SQL Server plugin. Toen dacht ik van, nou ja, die mensen die komen allemaal naar mijn sessie. Dat is 3:30 middags. Ik kan het niet maken om niet gewoon de laatste versie van alle libraries te gebruiken. Want er waren allemaal nieuwe versies uitgekomen, sinds ik deze demo had gemaakt. Dus wat deed ik? NuGet, oké, geef mij alle laatste versies. En dan was het zo'n F5 crash. Stuk. Het bleek dus dat de implementatie van de SQL Server provider voor akka.persistence niet helemaal compatible was met de laatste versie van die libraries. Nou, ik vind jullie aardig, maar ik had geen zin om dat helemaal uit te gaan zoeken, dus ik dacht ik pak gewoon een andere provider. En dat was in dit geval de Azure Table Storage provider. Dus wat ik nu hier onder water gebruik, ik heb hier de development Azure Table Storage of de Azure Storage Emulator draaien. En als ik dus nu dit ga doen, dan zal die events opslaan in een Azure Table Storage Table. Dus ik ga de boel starten. En in eerste instantie zien we nog niks. Dus die sales die hebben nog geen sales. En dan start ik de applicatie. Nou, je ziet eigenlijk hetzelfde als wat we net zagen. Dat is op zich niet zo heel gek. Als ik hem nu even afbreek en ik start de applicatie opnieuw op, dan zul je zien dat sales system, die heeft al state. En dat is wat hij nu heeft gedaan. Hij heeft gewoon al die events uit de event store gehaald. Wat nog wel even belangrijk is om te vertellen dat ik zelf altijd, als ik persistent doe, moet ik deze methode overriden. Ik moet namelijk, of deze property, ik moet namelijk een unique ID geven. En zo vindt hij dus, zeg maar, de events uit de store, die horen bij deze actor. Dus dat is wel belangrijk. Let daar ook op als je meerdere instanties van een actor gaat gebruiken. Wil je dan de state delen of wil je unieke state? Want dan zul je hier iets unieks in op moeten nemen. Dus dat is wel belangrijk. Nou, als we gaan kijken naar die state, in dit geval, zoals ik al zeg, is dat gewoon de development storage. En hij heeft daar twee tabelletjes gemaakt. Iets met events, eigenlijk heel simpel. En je ziet hier eigenlijk alle dingen terugkomen. Nou, er zit hier wel een gek dingetje in. Want je ziet hier een manifest en dat geeft aan welk type dit is. Dus ik zou eigenlijk verwachten dat ik daar een product sold event zou krijgen. Nou, om een of andere reden, ik gooi het er maar even op dat het een fout van mij is, maar ik heb niet kunnen ontdekken waarom, krijg ik hier altijd een J-object terug. Dus op een of andere manier kan die niet helemaal terug serialiseren wat mijn type is. Dus misschien moet ik daar wat serialisatieattributen op zetten. Dus ga er even vanuit dat dit een fout van mij is. Maar hier kan je dus normaal gesproken zeggen, voor dit event moet je dat doen, voor dat event moet je zus doen. Dus dat is wel heel mooi. Goed. Dat wat betreft de demo. Kleine wrap-up. Actor model, zoals jullie gezien hebben, is dus heel mooi voor het bouwen van highly available, scalable systems. Maar het is vooral gespecialiseerd in concurrent workloads. En ga dus nou ook niet maandag bij de klant of bij het bedrijf waar je werkt zeggen, jongens, ik heb wat gezien nou bij Van Wijk. Gooi de hele Git repo maar leeg, we gaan het allemaal met actor model doen. Dan mag je best doen, maar dan niet zeggen dat ik het heb gezegd, want dat moet je dus vooral niet doen. Ga dus kijken naar of je probleem op te lossen valt met een actor model. En als je zegt van ja, ik zie daar wel mogelijkheden, maar volgens mij moeten we daar nog eens even over nadenken. Ga gewoon outside the box. Dus die simpele truc die ik deed, want dat is natuurlijk maar een mini schaal. Maar dat actor per product dingetje, daar was ik normaal gesproken nooit opgekomen. Maar dat geeft mij wel heel veel leverage in deze oplossing. Want ik kan het nu gewoon massief uitschalen en het blijft gewoon beschikbaar en performant. Dus think outside the box. En dan een hele goede tip. Begin eens op een whiteboard. Ga eerst eens zo'n hiërarchie tekenen en teken eens wat pijltjes van hoe zou dat dan werken. Want ik heb wel mensen gezien die gelijk begonnen te coden, want dat is natuurlijk uber cool. Ja, daar ga je soms vaak de mist in. Dus probeer eerst eventjes daarover na te denken. Goed, als je hiermee aan de slag wilt, ga naar getakka.net. Daar vind je echt massively veel informatie, video's, blogposts. En er is ook een akka.net bootcamp, dat is op GitHub. En die geeft je allerlei lessen, zeg maar. Er zijn allerlei lessen en dat bouwt eigenlijk steeds op naar een volledige implementatie. Is echt heel goed om een keer te volgen. Dus ga daar zeker naar kijken. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Please leave your feedback. Daar zijn we altijd in geïnteresseerd. En ik ben zo meteen nog wel even in de expert lounge en anders bij de InfoSupport stand voor vragen. Dank jullie wel.